Hey, het is weer tijd voor een nieuwe podcast van Fit.nl. Ik ben coach Jeroen van Fit.nl en in deze podcast vraag ik trainers, sporters en wetenschap naar hun beste tips om meer uit jezelf te halen. Dit kan op het gebied van training, voeding en motivatie zijn. En deze week spreek ik met coach en ondernemer Willemijn Nunninghoven. Ik kwam deze inspirerende coach tegen in Bali toen ik daar op vakantie was en dacht, hey, laten we eens even gaan babbelen over coaching, gedragsverandering, zelfacceptatie en allerlei andere belangrijke onderwerpen rondom psychologie en leefstijl. Maar om je een idee te geven, Willemijn is een ervaren coach die mensen helpt om bewuster en gezonder te leven. En ze heeft een achtergrond als psycholoog en heeft sinds een paar jaar een eigen coachingsbedrijf en een gecertificeerde opleiding. Super interessant dus wat ze allemaal doet en dat ook nog eens vanuit het buitenland. En op het moment van het interview sprak ik haar in Bali tussen de dieren en brullende Australiërs. Dus excuus voor het achtergrondgeluid en laten we starten. Mijn eerste vraag aan haar is: hoe heb je de stap gemaakt om je eigen bedrijf in coaching te hebben en dat ook nog eens te doen aan de andere kant van de wereld? Leuk dat ik hier mag zijn om jou een aantal vragen te stellen over coaching. De eerste vraag die ik heb is, je hebt eigenlijk alles opgegeven. Je bent in Bali gaan leven en hier gaan werken. En je hebt een eigen coachingsbedrijf opgezet voor beweging, mindset en voeding. Hoe heb je die stap gemaakt?
Vorig jaar was ik op vakantie, naar Bali. Omdat ik ik ben 2,5 jaar geleden ben ik Wilby Strong begonnen. En nadat ik Wilby Strong begonnen ben, ben ik eigenlijk vanuit mijn corporate job ben ik volledig volle bak aan Wilby Strong gaan werken. Wat er eigenlijk voor zorgde dat ik nog weinig vrije tijd over had. En op een gegeven moment dacht ik, oké. Superleuk allemaal, maar het wordt misschien een beetje eigen tijd. Alles wat ik altijd aan mijn deelnemers vertel van, goh, neem een beetje afstand, neem wat rust, ga op reis. Mm-hmm. Ik dacht, nou, dat moet ik misschien ook eens zelf doen. Ben ik naar Bali gegaan en toen was ik daar en toen dacht ik, dit zou wel echt super fijn zijn om hier gewoon te leven, te wonen. Het klimaat, de mensen, alles trok mij hier eigenlijk. En op een gegeven moment dacht ik, waarom ook eigenlijk niet? Nou, toen ontmoette ik mijn huidige vriend. En toen was ik in september terug in Nederland. En toen dacht ik, zo ongeveer rond oktober, ja, waarom eigenlijk niet? Wat houdt mij hier eigenlijk? Wat houdt mij in Nederland? Nou, het enige wat mij in Nederland hield was mijn bedrijf. Ik was op dat moment bezig met het certificeren van alle opleidingen. En op een gegeven moment dacht ik, maar die opleidingen kunnen toch overal? Na heel veel wikken en wegen en nadenken dacht ik, ik ga ervoor, ik ga naar Bali. Toen heb ik in oktober besloten om naar Bali te gaan. En toen moest er nog heel veel gebeuren. Ik moest mijn huis verkopen en de opleidingen moesten nog gecertificeerd worden. Dus ondertussen heb ik mijn huis verkocht, heb ik een huis op Bali gezocht. En ben ik in maart naar Bali vertrokken.
En wat voor baan, want je zei je corporate baan, wat deed je hiervoor?
Ik heb bij een verzekeringsmaatschappij gewerkt, zo'n 7,5 jaar. En dat was echt een baan waar ik ingerold ben als verhaalschadespecialist. Ik heb een juridische opleiding gedaan en dat leek me super tof om mensen te gaan helpen met hun verhaalschades. Dat was op zich oké. Ik vond het oké omdat ik veel zelfstandigheid had en omdat ik mensen erbij hielp. Maar of ik echt happy was en of ik echt deed wat ik fijn vond, dan is het antwoord nee. En uiteindelijk ben ik gaan werken als reïntegratiespecialist naar aanleiding van mijn opleiding, psychologie. Maar dat vond ik eigenlijk helemaal niet leuk. Daar stond ik helemaal niet achter. Omdat ik er niet, ik geloof niet in achteraf bij iemand komen kijken. Dus toen deed ik inmiddels al 2 jaar iets wat ik niet leuk vond en niet blij van werd. Dus toen werd het tijd voor iets nieuws en heb ik van de een op de andere dag mijn baan opgezegd.
Interessant. Wat een mooie stap. Hey, je zegt van het leven, je kwam achter dat het leven hier anders was. En wat is voor jou anders? Wat brengt het? Of wat maakt nou echt het verschil?
Je kunt het een beetje vergelijken. Ik kwam terug uit Bali en toen kwam ik op Schiphol aan. En toen stond ik daar in een rij. En toen werd er geduwd en getrekt. Mm-hmm. Getrokken, sorry. Mm-hmm. En toen had ik iets van, oh, ik ben er weer hoor. Ik ben weer in Nederland.
Ja.
De vibe in Bali is gewoon, is ontspannen, heel relaxed. Ik denk ook dat dat te maken heeft met dat je een afstand hebt tot de mensen die je normaal om je heen hebt.
Ja.
Dus heeft dat indirect weinig met Bali te maken, maar meer met jezelf. Maar op dat moment had ik nog wel het idee dat het met Bali te maken had.
Ja.
Dus dat leek me wel heel erg relaxed.
Ja. Hey, en hoe kan het dat mensen hier zich anders gedragen? Heeft dat met weer te maken, cultureel?
Als je het heel basic bekijkt, dus niet heel ver de diepte ingaat, dan heeft het vooral te maken met de cultuur in Bali. Mm-hmm. Als je kijkt naar Balinese mensen, leven vanuit hun hart, mm-hmm. Doen waar ze blij van worden, mm-hmm. Geloven ook in karma, mm-hmm. dus het goede doen voor een ander.
Mm-hmm.
En dat merk je bij de echte Balinese merk je dat nog heel erg. Dat ze leven om dingen te doen voor anderen.
Mm-hmm.
Ze zijn heel erg dienstbaar. En dat merk je in heel veel dingen terug.
Ja, ik merk het ook. Ik vind het wel heel inspirerend. Ja.
Ja.
En dat is eigenlijk ook het bruggetje van dienstbaar zijn, andere mensen helpen. Jij biedt coaching aan. Jij biedt opleidingen aan. Je helpt mensen. Ik zit al een tijdje met de vraag, wat houdt coaching eigenlijk in? Hoe zie jij dat?
Ik vind coaching een heel erg ruim begrip. Als ik kijk naar mij persoonlijk.
Mm-hmm.
Ik vind coaching echt iemand helpen. En met echt iemand helpen bedoel ik dat het niet om het geld draait. Dat het er niet om gaat wat je ervoor terugkrijgt.
Mm-hmm.
Maar dat je er echt voor iemand bent.
Mm-hmm.
Zo ben ik ooit met coachen begonnen. En daarom ben ik ooit de opleiding psychologie gaan doen. Omdat ik mensen echt wilde helpen.
Mm-hmm.
Nu merkte ik dat als psycholoog was ik vooral alleen maar aan het luisteren. Mm-hmm. Ik ben gek op luisteren.
Mm-hmm.
Maar ik ben daar ook gek op om te zien dat iemand groeit. En mm-hmm. dat iemand in zijn kracht staat. En ik merkte dat ik dat daar niet mee teweeg bracht.
Mm-hmm.
Met
luisteren?
Met alleen maar luisteren, okay. Nee. Want er gebeurde niks met alleen maar luisteren.
Ja.
Dus toen dacht ik, nou, dit is heel fijn dat ik naar een ander luister. Maar diegene ging zich niet beter voelen.
Okay.
En
wat voor soort groepen ging dat?
Eigenlijk iedereen, en het was vooral volwassenen mm-hmm. die ik in mijn coaching had. Die vast zaten in hun leven, omdat ze niet wisten wat ze met hun relaties aan wilden, of op het werk, of een burn-out, mm-hmm. of gigantisch veel stress.
Mm-hmm.
Maar door alleen maar te luisteren gebeurde er niks en veranderde niks. Dus toen ben ik gaan kijken, hoe kun je iemand echt helpen?
Yeah.
En dat is coachen volgens mij. Hoe kun je iemand echt helpen? Door te luisteren, door echt geïnteresseerd in de ander te zijn.
Okay.
En vanuit daar te kijken, hoe je verder kunt komen en wat je anders zou kunnen doen.
Okay. En dan heb je zeg maar het luisteraspect. Stel je voor iemand heeft heel veel stress. Wat doe je dan? Wat maakt dan de verandering? Wat doe je dan behalve luisteren?
Als iemand bij mij komt met heel veel stress. Stress komt ergens vandaan.
Mm-hmm.
We zijn niet geboren met heel veel stress.
Mm-hmm.
Nou ja, misschien zijn we wel in een situatie geboren met heel veel stress. Mm-hmm. Maar we hebben als mens zijn er niet heel veel stress.
Mm-hmm.
Dus dan ga ik kijken naar de persoon daarachter. En dan ga ik kijken waar de stress vandaan komt, waar de stress ontstaat en hoe het komt dat jij geen sterke basis hebt. En dan ga ik langzaam terugwerken naar die sterke basis om te kijken van waar voelt iemand zich niet goed, waar kunnen we iets veranderen.
Okay. Zoeken naar een goede balans.
Zoeken naar een goede balans.
Oké. Okay. Ik denk dat ik nu een goed beeld ervan heb, hoe jij dat de mensen dan kan helpen. Ik denk dat we later ook verder op ingaan. Wat ook met coaching te maken heeft. Veel mensen weten wel dat ze eigenlijk meer moeten bewegen, gezond moeten eten, niet veel stress moeten ervaren. Maar vaak lukt het ze toch niet om altijd gezond te eten of om een bepaald voedingspatroon vol te houden. Hoe kan dat volgens jou?
Ik denk dat het goed is om mezelf als voorbeeld te nemen. Als ik naar mezelf kijk. Op het moment dat ik zeg maar in mijn baan zat die ik totaal eigenlijk helemaal niet leuk vond.
Mm-hmm.
Het komt er voornamelijk door dat ja, we weten dat gezonde voeding goed voor je is. Ja, we weten dat roken slecht voor je is. En ja, we weten dat er zoveel meer mogelijkheden zijn. Mm-hmm. Maar er is een verschil tussen weten en het kunnen doen. En het kunnen doen heeft alles te maken met hoe jij in je vel zit. Hoe jij, of je het geloof hebt dat je het kunt. Mm-hmm. Dus los van de informatie die je zeg maar kunt hebben, hoe het kan. Dus hè, zij het een voedingsplan, zij mm-hmm. het een sportplan. Is het heel belangrijk dat jij voldoende fundamenten hebt om daar iets mee te kunnen. En op het moment dat jij, als ik het naar een praktijksituatie terugbreng, in je jeugd heel erg onzeker bent geworden, gewoon eigenlijk niet de ballen hebt zeg maar om iets te veranderen, maar bij alles denkt, oh jee, dan is dat heel moeilijk te veranderen. En ik denk dat, dat je daar zeg maar verandering eerst moet maken, voordat je echt een langdurige verandering teweeg kunt brengen.
Oké. Okay. En laten we dan een voorbeeld nemen van iemand die elke keer terugvalt met eten of met bewegen en moeite heeft om af te vallen. Laten we dan voeding hebben. Zou je daar dan een voorbeeld kunnen geven van iemand die onzeker is of hij of zij het wel of niet lukt en daarover twijfelt? Wat zou je dan voor trucjes of plannen kunnen maken dat iemand meer zelfvertrouwen krijgt?
Wat ik altijd doe en wat ik laatst ook gedaan heb, iemand die kwam naar mij toe en die zei van ik wil heel graag afvallen. Wat ik dan altijd doe is ik ga met iemand zitten mm-hmm. en ik ga het gesprek aan om te kijken of die persoon het zelf wil. Mm-hmm. Want dat is waar het om gaat. Heel vaak willen wij iets omdat mm-hmm. een ander het wil. Omdat een ander zegt dat wij te zwaar zijn, okay. Omdat een ander ons niet zo mooi vindt. Mm-hmm. Of omdat wij op het meisje op Instagram, mm-hmm. Mm-hmm. gozer op Instagram willen lijken. Yep. En denken, die ziet er mooi gespierd uit, mm-hmm. die wil ik ook zijn. Yep. Op het moment dat dat je reden is, dan gaat het niet werken.
Okay.
Dus daar kijk ik eerst naar.
Yep.
Wat is de reden daarachter?
Yep.
Heel vaak blijkt dan dat dat inderdaad de reden is. En dan vraag ik, oké, maar wat is jouw reden?
Yep.
Waarom wil jij afvallen? En waar we dan vaak op komen is, ja, ik voel me echt al tijden niet mm-hmm. goed. Ik voel me niet, ik zit niet lekker in mijn vel. Mm-hmm. En dan bedoel ik letterlijk, niet letterlijk in mijn vel. Ik heb een slechte conditie. Mm-hmm. Ik heb een pijntje hier, mm-hmm. ik heb een pijntje daar. Maar dan keer ik hem om. En dan vraag ik of iemand wil kijken naar hetgeen wat hij op dat moment in zijn lichaam voelt. Mm-hmm. En het is op een andere manier wil bekijken. Stel je hebt last van je rug. Waar zit het hem dan in? Wat doe je in je leven wat jou op dit moment niet blij maakt?
Oké. Okay.
En op die manier gaan wij graag terugwerken.
Oké. Okay.
Want dan is het een interne reden in plaats van...
Ja, iets extern fysieks om na te streven.
Ja, ja, inderdaad.
En dat motiveert mensen ook meer? Dat ze zeggen van, hé, ik voel me, ik ga bewegen en dan voel ik me beter door dan ik wil er zo uitzien.
Het duurt langer. Daar zou ik heel eerlijk over zijn. Wat er namelijk gebeurt is, de externe reden, dus hoe wil ik eruit zien, dat heeft nou eenmaal eerder resultaat. Mm-hmm. Want je ziet jezelf in een spiegel, mm-hmm. Je gebruikt bijvoorbeeld een quick fix, mm-hmm. Je gaat 2 shakes op een dag drinken mm-hmm. en je denkt, oh, ik zie er goed uit.
Yeah.
Dus dat resultaat is er snel. En ik vind het heel fijn dat je je daarna zo goed voelt, alleen mm-hmm. dan is het... Alleen maar om het uiterlijk. Mm-hmm. En het gaat er volgens mij om dat jij je goed voelt van binnen en van buiten.
Okay.
Dus het is sneller op het moment dat het voor het uiterlijke mm-hmm. resultaat is. Maar uiteindelijk, op het moment dat je het van binnen uit doet, mm-hmm. is het voor altijd.
Hm. Is dat ook een beetje de naam van jouw bedrijf? Will be strong? Dat iemand uit zichzelf krachtig moet zijn?
Absoluut, yeah. Ja. Okay. Het gaat echt om jouw wil versterken.
Oké, okay. Mooi. Lijkt me een mooie basis. Wat vind je het leukste aan het coachen van cliënten? Je hebt al gezegd dat je het vindt om leuk om mensen in eigen kracht te zetten. Zijn er nog andere dingen waar je plezier aan beleeft?
Bij het woord cliënt word ik altijd een beetje zenuwachtig. Mm. dat is vooral omdat bij het woord cliënt krijg ik altijd een associatie met etiketjes plakken.
Ja, ziekenhuis.
Ziekenhuis of je hebt iets, zeg maar. Mm-hmm. En op het moment dat je een etiketje hebt, kom je er ook weer moeilijk vanaf.
Ja.
En dat vind ik heel naar. Want op het moment dat ik of coach of opleiding geef, mm-hmm. zie ik jou als gelijkwaardig.
Ja.
En dat vind ik heel erg belangrijk. En Op het moment dat ik jou een etiketje opplak, dan blijf jij geloven in het etiketje en heb je een reden om daar achter te blijven verschuilen. Ja. Dus waarom zou je dan in godsnaam nog actie ondernemen?
Ja.
En dat is wat ik heel veel zie gebeuren. Mm-hmm. Iemand krijgt een etiketje opgeplakt en zegt, ja, maar ik heb dit en dit. Nou ja, weet je, dan zijn we uitgepraat.
Okay.
En ik zou heel eerlijk zijn, op het moment dat jij dat etiketje hebt en dat wil vasthouden, dan kan ik met coachen, kan ik niet met je samenwerken.
Oké, okay. Maar laten we het woord dan even vergeten. En wat zou je voor ander woord kiezen?
Over het algemeen praat ik vooral met klanten of deelnemers.
Oké, okay. Nou. En dan, wat vind je het leukste aan het coachen van klanten, behalve het in de kracht zetten? Wat hebben we al gehad?
Wat ik echt moeilijk en mooi vind. In het begin van de coaching vinden mensen me niet zo leuk.
Okay.
Dan zit ik heel vaak op weerstand. Hebben mensen echt zoiets van, wat kom ik doen? Waarom voel ik me zo? In het beginstadium gaan mensen vaak weg en voelen ze zich echt niet relaxed. Omdat ze gaan dingen onder ogen komen waar ze zich niet bewust van waren.
Okay.
En dat vind ik persoonlijk heel lastig. Omdat ik best wel naar vind om iemand gewoon, die voelt zich op dat moment even niet zo lekker. Dus dat vind ik wel lastig om te zien. Alleen gaandeweg, meestal na 2-3 gesprekken, zie je dat veranderen. Dan zie je iemand terugkomen en die wordt helemaal blij en je ziet de glittertjes in de ogen. En dan denk ik, yes, het gaat goed. En dan hoor ik iemand ook zeggen, ik ben zo happy en dat is echt, als ik dat zie, dan word ik ook helemaal blij.
En wat voor soort vragen stel je? Gaan mensen zich dan dingen realiseren als ze nog niet bij stil hebben gestaan? Of, kun je daar een voorbeeld van geven?
Ja, mensen gaan zich inderdaad dingen realiseren. Mm-hmm. Het is ook een soort van spiegel.
Okay.
Het is, als ik in een voorbeeld praat, dan een hele mooie vind ik, wat ik heel vaak, wat ik heel veel zie, is mensen komen bij mij en dan hoor ik ze heel veel klagen over anderen. Over die doet dit niet en die doet dat niet. En de eerste vraag die ik dan stel is, heb je dat met diegene besproken? Mm-hmm. Hebben jullie het daarover gehad? En dan is de eerste reactie, nee, waarom? Oké, maar kennelijk heb jij een verwachting en die heb je niet besproken.
Mm-hmm.
En op dat moment voelt het nog als, oeh, shit.
Mm-hmm.
Maar op het moment dat we daarover praten en ook over als het communiceren, zeg maar, hoe je het beste, hoe je fijn met elkaar kunt communiceren, dan zie je echt iemand nadenken en denken, zo kan het ook.
Oké, misschien passen ze dan ook al gelijk toe.
Met verwachtingen uitspreken, ja. Ze gaan inderdaad de verwachtingen veel, veel fijner communiceren.
Ja, oké. Dus je helpt mensen met mindset. Ik denk ook wel een deel met voeding.
Ja.
Misschien meer dan het gedragsaspect.
Volgens mij begint alles met mindset.
Oké.
Maar mindset is ook kennis.
Ja.
Dus ook het weten wat gezonde voeding is. Wat beweging is.
Dan heeft het eigenlijk wel te maken met de volgende vraag. Is dat sommige mensen lopen op verschillende vlakken in hun leven tegen problemen aan. Denk aan geen nee kunnen zeggen, feestjes, alle verleidingen, geldschulden, geen grenzen kunnen bewaken, niet goed voor zichzelf kunnen zorgen. Hoe pak je zoiets aan? Met welk probleem begin je dan?
We komen altijd terug bij een zekere basis. Als je het over grenzen aangeven hebt en over feestjes. Het gaat er altijd om wat jij belangrijk vindt, wat jij wil. Op het moment dat je eigenlijk geen idee hebt van wat jij wil, dan is het heel moeilijk om jouw grenzen aan te geven. Dan is het heel moeilijk om niet in de schulden te komen. Want op het moment dat jij je eigen grens niet kent, op het moment dat jij niet weet wat jij belangrijk vindt of wat jou blij maakt, dan waai je met alle winden mee. En niet bewust. Want wat gebeurt er? Er worden dingen van je verwacht. Vanuit je omgeving of anderen die willen graag iets en die hebben wel bijvoorbeeld een hele duidelijke, wij willen graag naar dat feestje, ga mee. Er is gewoon een soort van druk en op het moment dat jouw mening niet voldoende staat of gewoon niet stevig staat, dan ga je daar gewoon ongemerkt mee.
Oké, dus je wil eigenlijk dat iemand bewustere keuzes voor zichzelf kan maken. Dat is het doel.
Voor zichzelf, ja. Absoluut. Okay. Ja, bewuste keuzes omdat jij weet wat je wil.
Ja.
Okay. Dat is denk ik de kern daarvan.
Ja. En stel je voor, er zijn meerdere dingen die je kunt aanpakken. Bij wijze van iemand beweegt misschien niet voldoende, eet niet heel gezond, ervaart veel stress, drukke familie, et cetera. Wat pak je dan het eerste eruit? Waar ga je als eerste mee aan de slag?
Ik kijk eerst echt naar de situatie, naar de persoon daarachter. Wat is de situatie? Hoe voelt iemand zich? Mm-hmm. En waar kunnen we lucht creëren, ruimte creëren? Want op het moment dat er geen ruimte is, op het moment dat iemand in scheiding ligt, mm-hmm. op het moment dat iemand een hoge druk voelt omdat er geen geld in het laadje mm-hmm. komt, op het moment dat iemand uit elkaar wil maar het eigenlijk niet durft, mm-hmm. dan kun je van alles gaan proberen. Mm-hmm. Maar dan krijg je dus het vallen en opstaan verhaal, mm-hmm. meteen, direct. Probeer eerst te kijken, oké, we liggen in scheiding. Mm-hmm. Hoe kunnen we kijken hoe we nu op dit moment ruimte creëren? Wat voelt voor jou prettig?
Okay.
Probeer handvatten te geven. En wanneer er ruimte is, dan gaan we pas echt kijken van wat kunnen we verder. En hoe kom jij dichter bij jouw eigen doel, mm-hmm. zeg maar.
Gaan we het over een ander onderwerp hebben. Over zelfacceptatie. Dat is... wat ons betreft een heel belangrijk element om op een gezonde manier aan je doelen te werken. Hoe help jij daar mensen mee die bijvoorbeeld aangeven dat ze zich schamen over hun lijf?
Ik denk inderdaad dat zelfacceptatie heel erg belangrijk is daarin. Maar zelfacceptatie in alles. Het heeft niet alleen maar te maken met je lijf. Waar we het ook al eerder over hadden is... we vergelijken onszelf heel veel. We hebben verwachtingen van onszelf. We kijken naar een ander. En op die manier willen wij zeg maar... willen wij onszelf... Kijken we ook naar onszelf. Mm-hmm. En hoe ik daarnaar kijk... Het gaat erom hoe jij eruit wil zien. Mm-hmm. Het gaat erom hoe jij je goed voelt. Hoe jij denkt... Dit ben ik.
Mm-hmm.
En... dit is ook wie ik wil zijn. Ja. En ik denk dat gewoon in alles, in alles doorloopt.
Ja.
Door gewoon echt heel helder te hebben wie jij bent, waar je voor staat. En wie je wilt zijn.
Okay.
En dat werkt ook door in hoe jij eruit ziet.
Ja. En hoe kun je daar mensen mee helpen? Om dat in te zien of dat te accepteren?
Wat ik heel veel hoor in het begin is... heel vaak is het ook nog zo dat op het moment dat ik de vraag stel, hè, hoe, als je in de spiegel kijkt, wat denk je dan over jezelf? Dan krijg ik als eerste reactie, ja, dat weet ik eigenlijk niet. Nou ja, dan vraag ik mensen om daar een weekje over na te denken en dan komen ze terug. En dan krijg ik de meest heftige dingen te horen van, nou, ik vind mezelf echt verschrikkelijk, ik vind mezelf veel te dik, ik vind mezelf vet.
Mm-hmm.
En dan vraag ik, wat zeg je tegen jezelf? En dan komt het er over het algemeen wat meer dat mensen dat ook tegen zichzelf zeggen.
Mm-hmm.
Ik ben te dik, ik mm-hmm. ben lelijk, ik ben vet. En wat ik dan altijd samen met mensen doe,
mm-hmm.
is eerst eens veranderen hoe ze zichzelf zien. Dus hoe wil jij jezelf zien? En wat wil jij over jezelf zeggen? Als je bijvoorbeeld, ik neem altijd als voorbeeld, als mensen kinderen hebben. Hoe praat je tegen je kinderen? En dat neem ik dan als voorbeeld. Zou je ook zo tegen je kinderen praten?
Over jezelf?
Over jezelf. Yeah. En dan zeggen ze heel vaak nee. Oké, zou je dit tegen je kinderen zeggen? Dat je kind dik is en dat je kind lelijk is? Nee, absoluut niet. Oké, maar waarom zeg je het dan wel tegen jezelf? En op dat moment verandert er iets.
Mm-hmm.
En... vraag ik ook van, nou ja, zou jij liever tegen jezelf willen zijn? Of zou jij jezelf anders willen zien? En dat is toch wel wat er dan gebeurt. Dus dan gaan mensen wel anders naar zichzelf kijken.
Oké. En is dat, hoe noem je dat, van slag op sprong? Of hoe?
Nee, absoluut niet.
Okay.
Het is echt, het duurt even. Heel vaak dat je zo over jezelf denkt, dat is niet zomaar. Dat is iets wat gaandeweg onbewust erin geslopen is. Onbewust ben jij van jezelf gaan denken dat je te dik bent. Dat je niet, dat je niet mooi bent. Je hebt een zelfbeeld opgebouwd. En dat verander je. Nou, het zou echt heel fijn zijn als je dat in één dag zou kunnen veranderen. Mm-hmm. Maar ik merk toch wel dat je dat niet in één dag verandert. Want stel iemand is 30 jaar. Iets wat je in 30 jaar op die manier over jezelf gedacht hebt. Mm. Dat je lelijk bent. Dat je dik bent. Dat je er eigenlijk niet uitziet. Dat is niet iets wat ik in een dag kan veranderen met je. Het is ook iets waar je eerst bewust van moet zijn. Mm-hmm. Vaak ben je niet eens bewust dat je dus denkt van hey, ik ben dik. Mm-hmm. Of ik ben lelijk. Op het moment dat je dus wel dat bewustzijn hebt, waarom vind je dat?
Ja.
En is dat beeld wel realistisch?
En is dat ook vaak aan te wijzen? Dat je zegt van zo is dat gegroeid.
Wat ik heel veel zie, is dat het voortkomt uit mensen die vroeger gepest zijn. Op de basisschool, op de middelbare school. Dat levert echt een gigantische deuk in eigenwaarde op. Of zelfs mensen die gepest hebben. Mm-hmm. Eigenlijk maakt het niet zo heel veel verschil of je gepest bent of gepest hebt.
Dat is een interessante stelling. Ja.
Gepest is wel een heftig woord, zeg maar. Want het komt ook heel veel voor uit dingen die ouders tegen je zeggen. Of tantes. Yeah. Laatst had ik iemand, tante die had gezegd op jonge leeftijd. Jeetje, wat iemand die paste een broek van een neefje niet. Had de tante gezegd, ja, je hebt ook gewoon hele dikke billen. Mm. En eigenlijk is het niet zoveel zeggend en lijkt het niet zo heftig. Maar als iemand al onzeker is, is dat echt een ding. Dus let erop wat voor woorden je gebruikt. Ja. Houd het positief.
Goeie tip. Wat voor klanten met wat voor problematiek, is misschien een beetje een negatief woord, maar begeleid jij het meest en er is een verschil in aanpak die je hanteert?
De aanpak is altijd anders, want niemand is hetzelfde.
Mm-hmm.
De meeste mensen waar ik mee samenwerk zijn toch wel mensen die iets willen veranderen.
Mm.
En die bereid zijn om actie te ondernemen.
Mm.
Op het moment dat je niet wil gaan bewegen, en met bewegen bedoel ik niet alleen maar sporten.
Mm-hmm.
Bedoel ik letterlijk jezelf onder ogen wil komen.
Mm-hmm.
Dus wil kijken van, goh, waar komt het nou vandaan, waarom ik doe wat ik doe. Alleen dan kan ik eigenlijk echt actief, zeg maar, samen met jou iets veranderen.
Hm.
Laatst zei iemand heel mooi tegen mij, we weten allemaal zo goed wat gezondheid is. Hm. We weten zo goed wat sporten is, wat goede voeding is, dat roken slecht voor je is. Hm. Dat klopt aan de ene kant wel. Maar op een bepaald gebied hebben we eigenlijk ook helemaal geen idee. Want we worden overladen met wat goed voor je is en wat niet goed voor je is. Op het moment dat jij vanuit huis uit geen gezonde voeding hebt meegekregen, niet hebt meegekregen dat bewegen goed voor je is en niet de zelfverzekerdheid meegekregen, dan is de kans dat dat in je zit niet zo heel groot. En ik denk dat het daar begint.
Hm. En als je dan een klant hebt die gezondere gewoontes dan wil aanleren, wat is dan je aanpak?
Mijn aanpak is om eerst te kijken wat, waar de klant nu staat.
Mm.
Dus wat doen we nu? En daarna ga ik kijken wat bij de klant past.
Mm.
Dus ik kan tegen iemand gaan zeggen van het is niet zo heel verstandig om helemaal niet meer te drinken, bij wijze van spreken. Maar dan is het mijn mening, bij wijze van spreken. En het gaat erom dat het de klant zijn mening is.
Ja.
Mijn waarheid is namelijk geen waarheid.
Mm-hmm.
Het is alleen maar inspiratie. Iemand anders is gewoon vrij om te doen en te laten wat diegene zelf bij zichzelf vindt passen. Daarin geef ik bijvoorbeeld basisrichtlijnen. Van, volgens mij bestaat voeding hieruit en heb je dit en dit nodig. Maar ik probeer daar wel samen een weg in te vinden. Dus wat past bij jou? En wat werkt voor jou? Misschien vind ik het super tof om anderhalf uur in die keuken te staan. Mm-hmm. Maar misschien heb jij maar 10 minuten dat je denkt, daar kan ik tijd voor vrijmaken.
Ja. Oké. Okay. Je ziet tegenwoordig steeds meer goedkope coachingconcepten. Wij noemen het ook een beetje de inflatie van de coaching. Geloof jij dat je relatief goedkoop coaching kan aanbieden? En zie jij dat ook, dat er een soort van inflatie is van het begrip coaching?
Ik zie dat coaching echt een hype is. En je ziet echt coaching als paddenstoelen de grond uitkomen. En ik vind er niet per se een goed of fout in. Wat ik wel vind, wat ik heel erg belangrijk vind, maar dat gaat niet alleen om coaching, dat gaat om ieder product wat je aanbiedt. Maar laten we het nu even over coaching hebben. Ik vind dat je als coach van jezelf moet weten wat jouw waarden zijn, waar je goed in bent en waar je de ander mee kunt helpen. En ik vind ook dat op het moment dat jij een klant hebt, dat het allereerste wat je zou moeten hebben is een intake of een gesprek met iemand. Een echt kennismakingsgesprek. Om te kijken wat de ander nodig heeft. Echt te luisteren naar de ander op dat moment. En dan heel eerlijk te durven zijn of je met die ander kan samenwerken. Op het moment dat iemand bijvoorbeeld mij aangeeft, nou, ik ben niet bereid om iets te doen, ik wil alleen maar een luisterend oor.
Ja.
Dan heb ik coaches in mijn team die dat fantastisch vinden. Maar als ik naar mezelf kijk, dan haal ik daar de energie niet uit. Omdat ik graag samen met jou wil werken. Ja. Ik wil graag samen kijken wat we kunnen gaan doen. Dus als ik kijk naar coaches, dan denk ik, en goedkope coaches, dan denk ik dat je als coach heel eerlijk moet zijn over wat je kunt en wat je waard bent. En ik denk dat je, als je een goede coach bent, weet wat je waard bent. Wat ik bijvoorbeeld een hele mooie methode vind waar wij mee gaan werken, is als je beginnend coach bent, is het wel belangrijk dat je ervaring opdoet. Dus dan heb je bijvoorbeeld een zoveel aantal uren ervaring, dat je die duidelijk verwoordt naar degene waar je mee gaat werken, dus die je gaat coachen, en dat je daar ook je prijs op aanpast. En op dat moment denk ik dat je best coaching goedkoper aan kunt bieden, omdat de ander weet dat je met een beginneling werkt. En dat had ik bijvoorbeeld laatst bij een kapper waar ik was. Daar had je een junior stylist, een medior en een senior stylist. En ik dacht, ja, weet je, iemand weet waar hij aan toe is. Het is niet dat de coach of de kapper minder goed is, absoluut niet. Want ze hebben dezelfde opleiding gedaan, ze hebben alleen minder ervaring.
Ja.
En ik denk dat je dan oprecht en eerlijk bent naar je klant.
Ja.
En ik denk dat de klant dan ook weet waar hij aan toe is.
Ja. Dus je hebt, dus eigenlijk betaal je, wat jij zegt, voor ervaring. Maar wat ik denk is dat je ook wel betaalt voor ruimte en tijd. Want er moet wel voldoende tijd zijn om iemand te coachen, zeg maar. En omdat, ja, ik denk dat er wel een bepaalde inflatie is van het begrip coaching. Heb jij het idee dat jij als coach voldoende tijd kan reserveren om mensen goed te helpen? Omdat er goedkope coaching alternatieven zijn.
Iemand maakt bewust een keus. Als iemand voor een goedkoper coaching product gaat, dan is dat de investering die hij in zichzelf doet. En ik kan me voorstellen dat jij op het moment dat jij weinig te besteden hebt, dat jij voor die keuze gaat. Omdat je denkt, dit is betaalbaar voor mij, dit is haalbaar voor mij. En ik ben in dat segment misschien te duur op dat moment om dat in jouzelf te investeren. Ik zie daar zelf, voorzie daar zelf geen uitdaging in, omdat dat een keuze is die iemand wil maken. En dat is de investering die iemand wil doen. Het is wel een reden waarvan ik, waarom ik dus heb gekozen om met beginnende coaches te werken en daar een lager tarief voor aan te bieden, zeg maar.
Maar dat ook te communiceren.
En dat dus ook te communiceren, absoluut.
Okay.
Ja, maar dat Dat doe ik niet omdat andere mensen hun coaching goedkoop aanbieden. Dat is alleen op het moment dat jij stage loopt. Mm. Hè, als je het even zo bekijkt, krijg je een stagevergoeding. Mm-hmm. Dus het is maar net wat waard is op dat moment.
Ja, precies. Hey, en jij, naast dat je coaching aanbiedt, heb je een boek geschreven, zag ik. En je biedt ook opleiding aan. Waarom ben je dit gaan doen? Wat is de motivatie erachter?
Ik ben Will Be Strong begonnen. Omdat ik ben begonnen met het geven van kidslessen. Mm-hmm. Kidssportlessen, beweeglessen. Ik ben beweging gaan combineren met kinderen in de kracht zetten. Mm-hmm. En ik merkte dat naarmate ik zelf het beweegprogramma had ontwikkeld en doorontwikkeld, dat ik zag de kinderen enorm veel plezier hebben, blij worden, lekker in hun vel zitten, iets wat ze vanuit huis niet meekregen of waar ze op school geen tijd voor hadden, dat gaven wij met de beweeglessen wel. En daarvan wilde ik heel graag dat onze Will Be Strong coaches dat op scholen konden gaan geven. Omdat scholen daar geen tijd voor hebben om dat zelf te doen, mm-hmm. dacht ik. Je hoort heel veel mensen klagen en zeuren over docenten of over ouders. Je hoort heel vaak iemand zeggen van ja, die ouders dit, die ouders dat. Dat moet anders. Mm-hmm. Ik heb zoiets van ja, op het moment dat iemand zou weten dat het anders kan, zou iemand het anders doen. Dus daarvan had ik zoiets van ja, wat kan ik daar zelf aan doen? Wat kan ik daaraan bijdragen? Hoe kan ik helpen? Dus wilde ik coaches opleiden om dat programma op scholen te gaan geven. En toen dacht ik, ja, maar als ik daar een coach heb, ik sta voor kwaliteit. En dat houdt dus in een gecertificeerde opleiding. Vandaar dat we een opleiding hebben geschreven en ook gecertificeerd hebben. Zodat een coach niet alleen maar een project kan draaien, maar daarna ook zelfstandig wereldwijd aan het werk kan. Om dus niet alleen maar dat project te kunnen geven, maar daarna ook te kunnen kiezen van nou, ik wil als personal trainer aan de slag, ik wil als motivational coach aan de slag, mm-hmm. of ik wil zelf mijn eigen bedrijf beginnen, mm-hmm. dat iemand daar de mogelijkheid voor heeft. Dus vandaar dat ik ook de opleidingen ben gaan schrijven en heb laten certificeren. En mijn boek ben ik gaan schrijven nadat ik uit dienst ben gegaan. Ik ging uit dienst, ik deed de deur dicht en ik was zo blij. Ik denk dat ik me nog nooit zo goed gevoeld heb. En toen dacht ik, dit is eigenlijk iets wat ik echt aan iedereen mee wil geven. Ik had op dat moment echt geen idee wat ik wilde gaan doen, hoe ik het wilde gaan doen, hoe ik het moest gaan doen. Maar ik had wel de stappen die ervoor gezorgd hadden om dus daadwerkelijk dat te durven gaan doen. En dat wilde ik eigenlijk iedereen meegeven. Vandaar dat ik een 21 stappenplan heb geschreven in het boek. En om op die manier, dat het niet alleen voor mij haalbaar was, maar ook voor een ander.
Ja. Een inspiratiebron.
Absoluut, ja.
Oké. Als jij één tip zou mogen geven aan luisteraars, mm-hmm. wat zou dat dan zijn?
Wees jezelf. Geloof in jezelf. Weet je niet wat je krachten zijn, ga ze alsjeblieft ontdekken. Bedenk je met alles wat je doet, iedere dag weer, of dat is wat je wil doen. En als dat niet zo is, ga kijken of iemand je kan helpen ontdekken wat je dan wel zou willen doen. Hm. En maak echt alleen maar keuzes omdat jij daarachter stond.
Hm. Mooi.
Dankjewel.
Dat was hem. Bedankt dat ik hier mocht zijn. Leuke achtergrondgeluidjes zo nu en dan. De baby, dieren. Dus dankjewel. Voor de mensen, waar kunnen ze jouw informatie vinden? Waar kunnen ze je volgen?
Ze kunnen mij volgen via mijn Instagram-account, WillBeStrong met dubbel G. En ze kunnen mij vinden op mijn website www.willbestrong.com of .nl. Mm-hmm. En daar delen we allemaal leuke inspiratie en modules om dus weer in je kracht te staan. Leuk. En heb je een vraag, neem contact op met Willemijn, apenstaartje, WillBeStrong.com.
Top. Nou, zetten we allemaal in de in de blogpost zelf en komt allemaal erbij te staan. Dat kunnen mensen gewoon op klikken. En dan wil ik je hartstikke bedanken. Is leuk. Dankjewel.
Jij ook heel erg bedankt. Dankjewel.
Dit was de podcast met Willemijn. Wil je meer weten over haar coaching, over haar opleiding en over haar bedrijf? Volg haar dan op haar Instagram of ga naar haar coachingswebsite. Deze informatie vind je allemaal terug op fit.nl/interview. Daar vind je dit interview en nog veel andere interessante interviews terug. En dan rest me nog één ding. Ik wil je bedanken voor het luisteren.